Onze hulp is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft. In de naam van die God die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, we zingen op Psalm 118, daarvan het 12e en 13e vers. Dit is de dag, de roem der dagen, die Israëls God geheiligd heeft. Gezegend zij de grote koning die tot ons komt in 's Heren naam. En wat volgt uit Psalm 118, het 12e en 13e vers? Gemeente, de lezing uit het woord van onze God kunt u vinden in het heilig evangelie naar Johannes beschrijving, daarvan het 20e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 18. Ik noemde u als schriftlezing Johannes 20, de versen 1 tot en met 18. Vooraf doen we in verbondenheid met de kerk van alle eeuwen en van alle plaatsen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. We doen dat met de woorden uit de apostolische geloofsbelijdenis en zingen daarna Psalm 93 vers 4. Ieder van ons spreken nu in zijn of in haar hart als volgt.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter hel. Op de derde dag weer opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van zonden, wederopstanding van het vlees, en een eeuwig leven. Met elkaar de eerste 18 versen uit Johannes 20. En op de eerste dag der week ging Maria Magdalena vroeg, toen het nog donker was, naar het graf en zag de steen van het graf weggenomen. Zij liep dan en kwam tot Simon Petrus en tot de andere discipel die Jezus lief had en zei tot hem, ze hebben mijn Heere weggenomen uit het graf. En we weten niet waar ze hem gelegd hebben. Petrus dan ging uit en de andere discipel en ze kwamen tot het graf. En deze twee liepen tegelijk. En de andere discipel liep vooruit, sneller dan Petrus, en kwam eerst tot het graf. En als hij neerbukte, zag hij de doeken liggen. En toch ging hij daar niet in. Simon Petrus dan kwam en volgde hem en ging in het graf. En zag de doeken liggen. En de zweetdoek die op zijn hoofd geweest was, zag hij niet bij de doeken liggen, maar afzonderlijk in een andere plaats samengerold. Toen ging dan ook de andere discipel daarin, die eerst tot het graf gekomen was, en zag het, en geloofde. Want ze wisten nog de schrift niet dat hij van de doden moest opstaan. De discipelen dan gingen wederom naar huis. En Maria stond buiten bij het graf, wenend. Toen ze dan weende, bukte ze in het graf en zag twee engelen in witte klederen zitten, één aan het hoofd en één aan de voeten, waar het lichaam van Jezus gelegen had. En die zeiden tegen haar, vrouw, waarom weent gij? Ze zei tot hen, omdat ze mijn Heere weggenomen hebben en ik weet niet waar ze hem gelegd hebben. En toen ze dit gezegd had, keerde ze zich naar achteren en zag Jezus staan. En zij wist niet dat het Jezus was. Jezus zei tegen haar: vrouw, wat weet gij? Wie zoekt gij? En zij dacht dat het de tuinman was en zei tot hem, Heere, zo gij hem weggedragen hebt, zeg mij waar gij hem gelegd hebt en ik zal hem wegnemen. Jezus zei tot haar: Maria. En zij zich omkerend, zei tot hem: Rabboni, het welk is gezegd, meester. Jezus zei tot haar: raak mij niet aan, want ik ben nog niet opgevaren tot mijn vader. Maar ga heen tot mijn broeders en zeg hun, ik vaar op tot mijn vader en uw vader en tot mijn God en uw God. Maria Magdalena ging en boodschapte het de discipelen dat zij de Heere gezien had en dat hij haar dit gezegd had. Tot zover de schriftlezing.
Zingen op Psalm 34, de versen 2 tot en met 4 en 9. Vier coupletten uit deze indrukwekkende psalm. Komt, maakt God met mij groot. Het begint met de lof. Vervolgens zien we wat leeft in het hart. Zij sloegen het oog op God en liepen als een stroom hem aan. Hij liet hen nimmer schaamrood staan. De bescherming van de Heere des Heeren Engels schaart een onverwinbare hemelwacht rondom hem die Gods wil betracht en Gods buigende liefde, hij is het verbroken hart en het verbrijzeld en bedrukt gemoed allen tijden nabij en goed in tegenheid en smart. Hij is zijn of haar heil alleen. Psalm 34 vers 2, 3, 4 en 9. gemeente, wij kunnen in het Hooglied van Salomo veel lezen over de relatie tussen de bruid, de gelovige, en de bruidegom, de Heer Jezus. Dat is althans wel de meest voor de hand liggende en bij de gereformeerde theologen meest voor de hand liggende uitleg en verklaring bij de gereformeerde theologen. Het gaat erover Christus en zijn bruid. Of ook God en zijn volk. En dan lezen we vaak dat de bruid de bruidegom zoekt. Soms ook helemaal kwijt is, hem niet meer kan vinden. U leest dat bijvoorbeeld in hoofdstuk 5. Daar speelt zich van alles af in dat verhaal wat Salomo daarop schrijft. Met het gebruik maken van het beeld van een huwelijk. Maar uiteindelijk heeft de bruid, dus de gelovige, haar bruidegom, de Heer Jezus, volgens die meest gebruikelijke uitleg, gevonden. En dan schrijft ze hem, en daar gaat het mij nu vooral over met deze woorden. Mijn liefste, degene die ik het allerliefst heb, is blank en rood en hij draagt een banier boven 10.000. Blank, veel verklaringen wijzen op de reinheid, als het beeld van volmaakt zijn. De Heer Jezus is volmaakt. Zoals hij geboren werd in Bethlehem, was hij de Zoon van God. De zondeloze middelaar, blank en rood. Verklaringen wijzen ons op de kracht van zijn bloed. Zoals het offer het altaar rood kleurde. Rood. Hij is de gestorven zaligmaker op de kruisheuvel van Golgotha. En hij draagt de banier, het overwinningsvaandel, boven 10.000. Hij is ook de overwinnende koning. Die opstond uit het graf en de dood heeft overwonnen. Ik weet natuurlijk niet gemeente of Salomo dat ook precies zo voor ogen had, maar je kunt het er gerust in lezen zonder de schrift geweld aan te doen. De bruidegom is zonder zonde. Hij is gekomen naar deze wereld als zoon van God. Hij heeft zijn offer gebracht aan het kruis op Golgotha. En hij is de overwinnende koning van de paasmorgen. Zo worden kerstfeest en lijdenstijd en Goede Vrijdag en Pasen aan elkaar verbonden. En hoe krijgt dat inhoud? Nou, die bruid die beschrijft hem als haar liefste. Heel haar hart gaat naar Jezus uit. En zo willen we de tekst van vanavond met elkaar gaan overdenken. En wil ik die met u gaan behandelen vanuit Johannes 20, de versen 11 tot en met 18. Ik schrijf er boven als thema, eveneens ook boven de preek, Maria Magdalena. In de eerste plaats wenend. Vers 11, 12 en 13. En Maria stond buiten bij het graf wenende. Als zij dan weende, bukte zij in het graf en zag twee engelen in witte klederen zitten, één aan het hoofd en één aan de voeten, waar het lichaam van Jezus gelegen had. En die zeiden tot haar, vrouw, wat weent gij? Zij zei tot hen, omdat zij mijn Heere weggenomen hebben en ik weet niet waar zij hem gelegd hebben. 2. Weifelend. En als zij dit gezegd had, vers 14 tot en met 16, keerde zij zich achterwaarts en zag Jezus staan en zij wist niet dat het Jezus was. En Jezus zeide tot haar, vrouw, wat weent gij, wie zoekt gij? Zij, menende dat het de hovenier was, zeide tot hem, Heere, zo gij hem weggedragen hebt, zeg mij waar gij hem gelegd hebt en ik zal hem wegnemen. Jezus zei tot haar, Maria. Zij zich omkerende, zei tot hem, Rabuni, het welk is gezegd, meester. En 3, wetend. Vers 17 en 18, Jezus zei tot haar, raak mij niet aan, want ik ben nog niet opgevaren tot mijn vader, maar ga heen tot mijn broeders en zeg hun, ik vaar op tot mijn vader en uw vader en tot mijn God en uw God. Maria Magdalena ging en boodschapte de discipelen dat zij de Heere gezien had en dat hij haar dit gezegd had. We letten met elkaar vanavond op het thema Maria Magdalena, wenend, weifelend en wetend. Gemeente, op de vroege zondagmorgen, eerste dag van de week, zijn enkele vrouwen onder wie Maria Magdalena naar het graf gegaan. En met haar ook de andere Maria, dat is de moeder van de moeder van Jozef en Jacobus. Waarschijnlijk een aangetrouwde tante van de Heer Jezus. Salome, Jacoba, Johanna, nog enkele anderen die samen, laten we zeggen, een vrouw of 5, 6, 7 naar het graf gegaan zijn. Matthäus vraagt vooral de aandacht voor de twee Maria's die ik zo even noemde, Maria Magdalena en de andere Maria. En als we alle evangeliën bij elkaar leggen, dan komen we tot ja, zo'n 5, 6, misschien wel 7 vrouwen. Ze gaan naar het graf en ik kom er zo nog op terug om het lichaam van de Heer Jezus te zalven, te conserveren. Ik zou zeggen, gemeente, zoals ze dat vandaag de dag wel doen, het lichaam te bewaren voor verderf. Vroeger deden ze dat met doeken en zalf, specerijen worden ook wel genoemd. En vandaag de dag wordt een lichaam gemummificeerd, zeg maar, op allerlei manieren. Geconserveerd. Nou, wanneer ze dan naar het graf gaan, dan gebeuren er nogal een paar dingen die we samen hebben gelezen. Dan zag zij en dan zag ook Maria, de andere Maria die samen met haar naar het graf ging. En de andere vrouwen die zagen de steen van het graf weggenomen. Maria was er zo door geschrokken, Maria Magdalena, dat ze teruggaat. Ze gaat naar Petrus en Jacobus om hulp te vragen, vers 2. Ze liep dan en kwam tot Simon Petrus, tot de andere discipel, dat is Johannes, de apostel der liefde. Ondertussen zijn de andere vrouwen weer van het graf weggegaan en hebben als eerste, of nou waarschijnlijkheid als tweede, dat is niet helemaal zeker, de Heer Jezus ontmoet. Marcus schrijft wel dat Christus zich eerst aan Maria heeft geopenbaard, maar dat kan ook betekenen, want er komt nog een tweede verschijning, zomaar ook een verschijning van alle verschijningen, de twee die in het veld liepen, dat voordat hij zich openbaarde aan die twee in het veld, hij zich eerder aan Maria Magdalena had geopenbaard. Maar of dat nu de eerste verschijning was of de tweede, maar helemaal in het begin heeft Christus zich als eerste aan de vrouwen onder wie ook Maria Magdalena apart geopenbaard. Die vrouwen die lopen weer weg, de Heer Jezus is inmiddels opgestaan en hij ontmoet allereerst Maria Magdalena als ze weer terugkomt naar het graf. Of als tweede, allereerst die vrouwen, dat kan ook. We zullen er nooit helemaal achter komen, maar ten eerste, allereerst, voordat die anderen komen die Marcus dan noemt, heeft hij Maria Magdalena ontmoet. En dan gebeurt er een aantal dingen waarover wij lezen in de tekstwoorden. Simon Petrus is in de tussentijd als Maria Magdalena van het graf weggaat. En Petrus heeft geroepen, daar al naartoe gegaan, dus heeft ze ook waarschijnlijk niet ontmoet. Ze zeggen wel tot, ja Petrus, misschien is dat halverwege geweest, maar niet daar op die plaats waar de discipelen waren. Zo halverwege heeft ze in ieder geval, maar in die tussentijd lopen die twee apostelen naar het graf. Het is niet gemakkelijk gemeten om de gebeurtenissen exact in kaart te brengen, ook niet het belangrijkste, maar ergens halverwege, in plaats van op dat adres waar ze hen had verwacht, ontmoet ze Petrus en geeft de boodschap door, het graf is leeg. Petrus gaat nog sneller naar het graf. Hij liep dan, ging uit en de andere discipel, Johannes, en dan komen ze eraan en ze zien inderdaad dat het graf is leeg. Petrus bukt zich en gaat het graf in en hij ziet de doeken, en er wordt heel expliciet gezegd, samengerold. De zweedoek die op het hoofd van Jezus was, lag apart in een andere plaats, ergens daarnaast. De doeken ziet hij liggen, de grafdoeken, hoe zag hij die liggen? Nou ja, dat is zoals wij in een ander evangelie ook kunnen lezen en vanuit de gebeurtenissen van toen kunnen afleiden. Naar alle waarschijnlijkheid waren die doeken nog ineengerold, zoals ook die zweedoek in een andere plaats was samengerold. Dat was stijf door de zalf geworden, dus ja, die doeken die liggen daar nog. Waarover verwondert hij zich? Wat is hetgeen wat Johannes gelooft? Want er staat dan dat Petrus in het graf gaat, hij ziet die doeken liggen. En ja, Petrus, hij verwondert zich wat er allemaal gebeurt en ook Johannes komt en Johannes die er gebeurt nog wat meer, hij gelooft. Toen ging dan ook de andere discipel erin, die eerst tot het graf gekomen was en zag het. Wat zag hij? Wat was het dat hem deed geloven? Dat Petrus hooguit verwonderd deed zijn, maar waar Petrus toch op Johannes de evangelist zoveel nadruk voor vraagt. Nou, daar in het graf lag die achtergebleven huls van doeken. Daar kan niemand zich ontworsteld hebben. Want die doeken waren zo hard en zo stijf, vergelijk het maar met banden die om mensen worden heen gesnoerd, om ze, nou ja, wat dan ook, te bewaren voor ergere dingen. En de Heer Jezus was er toch uitgekomen. En die doeken die liggen daar nog als een kokon samen. Want Christus had dat nooit, ja, hij kan alles natuurlijk, maar dat is niet vanzelfsprekend als mens, dan hadden die doeken overal gelegen. Maar staat er, hij kwam en zag de doeken liggen en de zweedoek en gezanders, die doeken lagen bij elkaar. Dan in één keer een Johannes komt binnen en hij ziet het. Hij gelooft, de Heer is waarlijk opgestaan. Wat nu onmogelijk was, dat die doeken nog blijven liggen als een open kokon, een huls als het ware. Terwijl die, al zou de Heer Jezus eruit gehaald zijn, uit elkaar getrokken moeten zijn, dat was het bewijs voor Johannes van de opstanding. Ik volg daarbij het commentaar van het Nieuwe Testament van dokter Van Brugge. Heel aannemelijk en tegelijkertijd heel onbegrijpelijk. Hoe kan er nu iemand uit die doeken zijn gekomen? Nou, dat kan alleen maar door een opstandingswonder. Want als hij eruit gehaald was, hadden ze die doeken moeten opensnijden. Christus is waarlijk opgestaan. En dan geloven ze het, Johannes althans, en met grote verwondering, eigenlijk wat aangeslagen, maar dan in de positieve zin, gaan ze weer naar huis. En ondertussen gaat Maria Magdalena, die terug was gegaan naar het graf, de Heer Jezus daar ontmoeten. Staat er alleen. De steen was weg, de Heer Jezus was gestolen. Zo denkt ze, waar hebben ze hem weggelegd? Ze hebben hem weggenomen, zij in het meervoud. Later zegt ze tegen de hovenier, de tuinman, waar heeft u hem gelegd? Dus Maria gaat er min of meer van uit dat dat lichaam ook was ontvreemd, gestolen. Maria Magdalena, we lezen ervan in een andere evangelie, de vrouw uit wie Jezus 7 duivelen had uitgeworpen. Ook dat blijft nog het grote wonder wat op de dag van de opstanding weer wordt benadrukt. Er was in haar leven een wonder gebeurd. De Heere was in haar leven eraan te pas gekomen. En wat we hier erbij kunnen denken, en Marcus er zo uitdrukkelijk bij schrijft in zijn evangelie, is toch wel een heel belangrijk gegeven. Christus openbaart zich als eerste, als een van de eersten, aan Maria Magdalena, in wie een duivel gezeten had. 7 duivelen, een demonische volheid. Omdat ook deze vrouw als eerste het opstandingsevangelie mag doorgeven, met de andere vrouwen aan wie zich Jezus daarna of net daarvoor openbaarde, aan de andere discipelen. Ik was getuige geweest met de andere Maria, de moeder van Jozef en Jacobus, van Jezus dood en meerdere vrouwen. Getuige geweest van zijn begrafenis, want ze zitten als enige twee, als die andere vrouwen ook al weggegaan zijn zelfs, nog bij het graf, om het graf te bekijken, om het graf te aanschouwen, nauwkeurig te observeren. En als de vrouwen aankomen bij het graf om het lichaam van de Heer Jezus te zalven, de eerste gang van Maria met die anderen zeg maar, dan zegt Matthäus ervan om het graf te bezien voor die twee, Maria, Magdalena en de tante van de Heer Jezus. Meer nog dan alleen het zalven wilden ze het graf bekijken, hun hart gaat ernaar uit. En de zorg voor het lichaam wordt overstijgd door het verlangen van het hart naar Jezus. Ze wil er ook alleen maar blijven, alhoewel ze gevlucht is, want ze gaat weer terug. Liever bij een graf met een dode Jezus erin, of zoals ze nu heeft geconstateerd, een gestolen Jezus, of nou ja, die steen was er af, Dat zegt ook niet veel goeds over wat er nog in dat graf ligt. Jezus lichaam is natuurlijk weggenomen of, nou ja, is er niet meer. Maar dan nog liever bij dat geopende graf. En toch lezen we één ding van haar. Het staat er vier keer. In vers 11, tweemaal in vers 13 en vers 15. Ze was aan het huilen, wenen. We zeggen vanuit het Grieks tranen, schreien. Je kunt van binnen in je hart huilen. We zeggen dat ook het hart huilt. Zonder tranen, dat je emotieloos je ergens bevindt, maar je hart gebroken is. We zongen erover, hè? God is het gebroken en verslagen hart nabij en goed. Hij is dat in tegenheid en smart. En ook David zingt in Psalm 42 over zo'n gebroken hart. Wat buigt u zich neer in mij, o mijn ziel, en bent u onrustig, maar dan toch hoop op God. En Maria ervaart daar ook iets van. Wat was het nu dat haar deed huilen, wenen, verdriet hebben, tranen schreien? Nou, ze doet dat al voordat ze het graf inkijkt. Dus dat wordt niet direct veroorzaakt door het feit dat ze constateert het graf is leeg. Dat komt direct daarna. Maar er staat in vers 11, Maria stond buiten bij het graf wenende. Die eerste aanblik ervan al geeft verdriet. Wat is er gebeurd? Dat graf was dicht, steen ervoor, een zegel eromheen gespannen, een touw wellicht. Daar stonden twee soldaten voor, om het allemaal te verijdelen, wat, ja, waar de fariseeën bang voor waren, dat het lichaam van de Heere Jezus zou gestolen worden. Want dan zou die dwaling, Jezus leeft, zo zouden de discipelen dan zeggen, nog erger geweest zijn dan de eerste dwaling, dat hij zou gaan opstaan. En als ze dan bij dat graf komt, dan is dat graf open. Waarom huilt zij? Je kunt zeggen, er is allerlei ongeloof. Dat zou kunnen. Vertwijfeling. Dat zou kunnen. Huilen vanwege blijdschap gaat hier niet op, want het staat er nog een paar keer. En u begrijpt wel, het was allemaal ja, vanwege iets wat niet zo positief leek te zijn. En wat was het dan wel? We moeten niet verder zoeken, gemeente, dan alleen naar een psychologische oorzaak. Ik zou het willen noemen verwarring, strijd, aanvechting. Dat hoeft nog niet altijd ongelovigheid te zijn. Of het twijfelen aan de genade die de Heer in mijn leven heeft gewerkt. Maar hoe moet dat nu verder? Zo, een open graf. Dat betekent niet veel goed. Wachten zijn gevlucht. Ja, hoe dat dan had gemoed met een dichte graf om het lichaam te zalven, dat lezen we verder niet. Ergens moet er toch wel een verwachting zijn geweest van, de Heere maakt alle dingen wel, maar ja, daar lijkt het in de verste verte niet op. Ik zeg niet dat het bij haar het geval is, maar het kan zomaar in jou of in uw hart of in dat van mij werkelijkheid zijn, dat heel mijn geestelijk leven over hoop ligt, op de kop staat. Wat van boven moet staan, dat ligt beneden. En wat links hoort, dat staat rechts. Dan zijn al de meubels van mijn geestelijk huis door elkaar heen geschud. Of zoals een vrouw een keer tegen mij zei op een vraag van hoe gaat het met u. Het is één grote warboel. Eén jammerlijke chaos. Nou, zo zou het zomaar kunnen zijn in uw hart of in dat van jou. Maria vindt in ieder geval oorzaak om haar verdriet te uiten. Ze kan haar tranen niet meer bedwingen, want er staat nog een keer, als ze dan aan het huilen was, bukte zij in het graf, om even te kijken van, ja, zou het nu echt zo zijn wat ik vermoed? En wat vermoedt zij? Nou ja, wat er in vers 13b staat, het lichaam van de Heer is weggenomen, het is ergens gelegd, het is gestolen, ik weet niet waar. In het beste geval, door andere mensen ontvreemd, misschien niet door de vijanden van hem, maar hoe moet dat nu? Iets van Psalm 27 proeft u hier. Mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? Ik ben vergaan in al mijn smart en rouw. En tegelijkertijd, en ik haast mij dat om te zeggen, was er ook wel een verwachting, ook een hoop, ook een geloof in de woorden van de opstanding. Want dat zalven van het lichaam van de Heere Jezus was niet alleen om die klus af te maken, wat ze bij alle doden deden die gezalfd werden. Dat moest daar nog voor de begrafenis, dat was net niet gelukt. Het was zondag geworden, ze rusten naar het gebod. Dan maar op de zondag, het was sabbat geworden, ze rusten naar het gebod. Dan maar op de zondag. Wij zouden zeggen, op maandag gaan we verder. Maar gemeente, er was ook zoiets van, ja, als het lichaam niet geconserveerd wordt, Hoe zal Christus dan opstaan met een intact gebleven lichaam? Die lichamen gaan direct tot ontbinding over. Daar. Het was misschien toch ook nog wel wat verklaringen zeggen. Een daad van geloof, dat kan ook zomaar. Zeker ook bij deze Maria. Hij zal opstaan, had ze gehoord. Hij zal uit de dood verrijzen. Maar ja, dat is op een hele andere manier gegaan dan wat ze nu denkt te constateren. Er is één grote chaos. Zouden de beloften van de Here dan wel werkelijkheid worden? Hoe gaat dat nu? En hoe loopt dat nu af? En wat zal er toch uiteindelijk van mijn geloof terechtkomen? U begrijpt misschien die worsteling vanavond wel. Het is natuurlijk lastig om te kijken in het hart van zo'n vrouw. Maar gemeente, als we kijken naar het keerpunt dat ze zelf door haar verdriet de Here Jezus niet eens meer herkent, dan kunnen we toch wel aannemen dat die vrouw met alles wat ze geloofd had niet meer weet hoe het verder moet. Waarom zeg ik dat? Om te zeggen, als we ongelovigheid hebben, dan is het wel goed. Dat we bouwen op onze ongelovigheid als kenmerk van de genade? Nee. Maar om tot troost en bemoediging vanavond te horen dat de Heere zulke gebroken en verslagen harten goed en nabij wil zijn. Het begint dan met die twee engelen. Die zitten één aan het hoofd en de voeten van het waar het lichaam gelegen had. Ook dat is een aanwijzing dat die rol die om Christus was heen gewikkeld er nog lag. En ordelijk zat de ene engel aan de ene kant en de andere aan de andere kant. En ze hebben middels één engel die dan het woord voert, als je een andere evangelie ernaast legt, een boodschap. Eigenlijk een vraag. Vrouw, wat weet gij? Waar ben je toch mee bezig? Wat vervult je hart? Wat is er aan de hand, zou je zeggen? Als een moeder een kind ontvangt wat huilend thuis komt, zeg het eens. Maar de Heere is een God die meer dan een moeder en een vader voor zijn kinderen zorgen kan. En hij gebruikt hier de angelos, de engel, daar zit het woordje engel ook in, hè? De bode, twee boden, om Gods woord tot haar te richten. En wat is dat woord van die engel? Eigenlijk is er geen enkel woord, dan alleen een vraag. Wat weet gij? Waar ben je Maria Magdalena nu toch mee bezig? Ook dat alleen al is onderwijs. Als de Heer ons hart onderwijst vanuit de opstandingskracht en het open graf, dan laat de Heer eerst zien dat hij ons geroep wil horen. Onze tranen ziet, ons verdriet peilt, onze smart aanschouwt. En dan komt het antwoord van die wenende vrouw. Nou, de reden van het huilen, van mijn verdriet, van al mijn onthutsing, van de verwarring erbij, is dat ik denk dat ze mijn Here hebben weggenomen. En ik weet niet waar hij nu is. Hij is nog dood, want ze hebben hem ergens gelegd, dat denkt ze althans, waar ze hem, zijn lichaam hebben gelegd. Ze gaat dus er nog vanuit dat hij nog niet is opgestaan. Voelt u gemeente dat het tegen elkaar ingaan kan? Hoop en verwachting en tegelijk ook aanvechting en strijd. Wat prevaleert hier? Wat voert de boventoon? U zegt een verdriet. Staat er vier keer. Jezus constateert het later ook nog een keer. Of u zegt misschien die engel. Die twee engelen. Het is wel wonderlijk als je zo'n engel ziet. De vrouwen waren er zelfs bevreesd door geworden. En de wachters werden als doden en waren gevlucht. Of is misschien dat open graf? Of haar belijder is, waar is Jezus nu gebleven? Waar hebben degenen die in zijn lichaam hebben weggenomen hem nu gelegd? Wat voert de boventoon, wat prevaleert hier in uw hart, in dat van mij? Ik denk, ik weet het wel zeker, dat er alle nadruk op valt. Viel ook toen. En ook nu. Mijn Here. Mijn Kyrios. Dat is geloof. Dwars door alle dingen heen. Job zegt ergens. Al zou hij mij doden. Dan zou ik nog hopen. Dat kennen we toch wel. Niet zozeer alleen maar lichamelijk dood. Maar als alles de Heer een einde maakt. Zeg maar, al zou het niet waar zijn in mijn leven, dan zou ik toch aan Gods voeten blijven liggen. Dat kan natuurlijk niet, want dat klopt niet met elkaar, maar die wetenschap. Mijn Here, Het is mijn zaligmaker. Het geloof in Christus is onverminderd. Al weet ze niet hoe het verder gaan zal. Nou, dat maakt haar een wenende Maria. Kijk, ze had het woord van God genoeg ter harte genomen. Ze kende de profeet van Hosea bijvoorbeeld, de profetie. Daar staat ook met het oog op de opwekking van de Heer Jezus. Hij zal ons na 2 dagen levend maken en op de 3e dag zal hij ons doen verrijzen. En we zullen voor zijn aangezicht leven en hem kennen en vervolgen om de Heere te kennen. Dus Gods kinderen staan op in navolging van de Heere Jezus die ook op de 2e, eigenlijk de 3e dag, maar na zo'n 2 dagen verrees. We zullen leven voor hem, met hem, schrijft Hosea al, als hij spreekt over de doden die worden opgewekt vanuit Christus' opstandingskracht. Die woorden kende zij. En de woorden van Jesaja had ze vaak genoeg erop nageslagen. Het welbehagen van de Heere zal door zijn hand gelukkig voortgaan. Hij zal zaad zien en de dagen verlengen. Hij zal opstaan. Wat de woorden van Job. Als ik in mijn vlees God aanschouwen zal, dan zullen mijn ogen het zien. Mijn verlosser leeft. En hij zal over mijn lichaam, over mijn dode lichaam opstaan. Dat waren allemaal van die woorden die Maria gehoord en gelezen had. Ook de aankondiging van Jezus' opstanding. 3 keer zelfs had ze vernomen. Mijn Heere. En als dat nu niet zo lijkt te zijn, dan kan er zo'n grote verwarring toeslaan. Nou, dat is wat ik hier heb benoemd, een wenende Maria. We zingen er eerst van, Psalm 28, vers 2. Hoor naar mijn stem en kermend smeken, als ik mijn handen op zal steken naar de aanspraakplaats, uw heilige woning, trek mij niet weg, o opperkoning. Dus ook hier, te midden van het verdriet en de smart, wordt de Heere benoemd als een opperkoning. Psalm 28, vers 2. Wijfelende Maria, wat is wijfelen, dat is wat aarzelen. Wel niet, zou het wel, zou het niet. We noemen dat ook wel eens een zweven tussen hoop en vrees. Het gaat op en het gaat neer. Dan zus en dan weer zo. De Engelse taal heeft er zelfs werkwoorden van gemaakt. Het ebben en vloeden klinkt het daar. Het weggaan van het water, dan lijkt het goed te gaan. En het komen ervan, dan lijkt het goed te gaan. Dan lijkt het fout te gaan en het komen ervan, dan wordt het goed. Of net andersom, hoe je het maar uitlegt. Eb en vloed. De golven en de baren wordt het genoemd in Psalm 42, die over mij heen zijn gegaan. Nou, ze is aan het weifelen. Hoe is het nu eigenlijk? Aan de ene kant denkt zij, het is de Heer Jezus niet. En tegelijkertijd dan toch in één keer zomaar gloort het geloof. Als ze de engelen die haar een vraag hebben gesteld van een antwoord heeft voorzien, als zij dit gezegd had, keerde zij zich achterwaarts. Ze kijkt naar achteren, ze keert zich helemaal naar achteren om. Dus bukkend in het graf. En als je naar achter kijkt, dan kijk je een beetje naar boven, naar achteren. Want ja, wellicht heeft ze iemand horen komen. Iemand nadert, je hoort de voetstappen, iemand snuft of nou ja, hoe wat dan ook. Maar het geluid van iemand die achter haar staat. Ze kijkt naar achteren en zag Jezus. Ze zag iemand staan, dat was de Heer Jezus, dat schrijft Johannes. Dat was niet een conclusie van haar, want ze wist niet dat het Jezus was. Ze ziet iemand staan van wie ze niet weet wie het is. Hoe kan dat? Er is al heel veel gespeculeerd over het lichaam van de Heer Jezus na de opstanding. Ik ben van mening, en wie ben ik, maar ook veel andere verklaringen, dat we dat niet te zeer moeten zien als een heel buitengewoon lichaam. Dat is een verheerlijk lichaam, ja, maar wat is dan een verheerlijk lichaam? Volmaakt, zegt u, ja, aan de ene kant wel, maar een lichaam wat op aarde is, is nog niet volmaakt. En ik zeg niet dat de Heer Jezus de gevolgen van de zonde nog heeft ondergaan na zijn opstanding. Je leest dat verder niet, maar hij heeft nog wel gegeten, denk aan wat hij at, daar bij die vissen en die broden bij dat meer van Genezeret, als de discipelen daar aan het vissen zijn. Hij at van een vis en de honingraat. En hij was nog op de aarde. Maar een verheerlijk lichaam in de zin wat de Heer Jezus bezat, was een lichaam wat naar de hemel zou gaan zonder dat het nog zou gaan sterven. Maar niet een onherkenbaar lichaam, of een lichaam wat allerlei glans verspreidt of iets dergelijks. Het was gewoon het lichaam wat de Heer Jezus altijd had gehad. Dat maakt het juist zoveel te echter. De opstanding was als een opstanding van een mens die opstaat uit de doden. Als Marcus en Matthäus en Marcus en Lucas in één tekst, Lucas 24 vers 6, spreken over hij was opgestaan, dan is dat een woord wat je ook kunt gebruiken bij de opstanding van een slaap. Zomaar een opstanding, je staat weer op, Jezus stond op. En als Lucas in de volgende tekst, Lucas 24 vers 7 en Johannes ook over de opstanding spreekt, dat hij zou opstaan, wederopstaan, is het in één tekst vertaald, dan is dat een heel ander Grieks woord en dat wijst er meer op dat hij weer zou opstaan na een dood. Maar dan toch ja gewoon een opstanding, als mens staat hij op, of als mens wordt hij opgewekt. En zouden ze dat lichaam dan niet hebben herkend? Dat is eigenlijk ondenkbaar, zegt u. Want als de discipelen aan het vissen zijn op dat bootje in het meer, weet je wel, de hele nacht zijn ze daar bezig en Jezus staat aan de oever. Dan zegt Petrus, kijk, het is de Heere. En hij werpt zich overboord en gaat naar Jezus toe. Dan heeft hij hem herkend. En ook de discipelen, als Jezus binnenkomt, ze werden verblijd als ze de Heere zagen. En hij zegt tegen hen, vrede zij u lieden. En nou ja goed, Thomas had gezegd, ik zal pas geloven als de Heer Jezus komt en als hij laat zien dat hij die tekenen in zijn handen heeft en in zijn zijde. En als ik mijn handen in die tekenen zal steken, dan pas geloof ik dat. En Jezus heeft hem dat ook toegestaan. Als hij komt en, nou ja, dan komt de Heer Jezus en dan ziet hij ze bij elkaar en zegt hij, vrede zij uw lieden, en zegt hij tegen Thomas, breng uw vinger hier. En je leest nergens dat Thomas zegt, nu geloof ik het niet meer, of bent u Jezus wel? Ze hebben hem herkend. Dat is duidelijk. Wat is er aan de hand met Maria? Allerlei speculaties worden erover gedaan en het voert te veel om het allemaal op te noemen, maar de beste, de meest aannemelijke verklaring vond ik die van de Hollandse oudvader Theodorus van der Groe. Hij zegt in een paaspreek over Maria Magdalena dat Maria wellicht door de tranen in haar ogen zijn Heere Jezus niet heeft gezien. Dat zou heel goed kunnen. Als je hard tegen de wind infietst en je krijgt tranen in je ogen, dan zie je de dingen om je heen wat minder goed. Als je verdriet hebt en de tranen uit je ogen rollen, dan kun je niet zo goed om je heen kijken. Daar staat je hoofd niet naar, je denkt er niet aan. En dan ook nog het schemer van het graf. Het was nog maar vroeg in de morgen. En ze zit half onder die opening bij het graf. En dan iemand in het licht. Dan, u begrijpt wel dan, als het voor zover het al licht was dan. Maar ja, dan zie je dat niet zo goed. Een fysieke oorzaak. Maar de Heere gebruikt dat om haar geloof als het ware meer te beproeven. En om nog helderder zichzelf haar te openbaren. Vrouw, zegt Jezus tegen haar. Wat weet gij? Dezelfde vraag als die van de engel. Maar er wordt nog één vraag aan toegevoegd. Terwijl de engelen niet meer hebben gezegd dan alleen die vraag, zegt Jezus er nog bij. Wie zoekt u? Het gaat niet alleen om het wat. Zaligheid, hoe belangrijk het ook is. Geluk, vrede voor mijn hart, toekomst in mijn leven, het gaat ook over wie. U zoekt mijn hart, zingt de dichter in Psalm 119, mijn oog blijft op u staren. Jezus wist dat, maar hij wil het uit haar eigen mond horen. En op die twee vragen geeft ze eigenlijk ook het meest volledige antwoord. Waarom huil je? Nou, Heere, zo gij hem weggedragen hebt, zegt, nou, dan geeft het al aan. Hij is weg. Weggenomen. Zo u dat gedaan heeft, zou dan misschien die tuinman, de hovenier, zeg maar, degene die belast was met de zorg voor een graf, of voor de tuin daar, in die hof van Jozef van Arimathea, grafdelven vandaag de dag, of een verzorger van een begraafplaats. Zou hij dat misschien hebben gedaan? Ja, nou daarom weet ik, hij is weg, het lichaam van Christus is weggedragen, maar alle nadruk valt op hem. Zo ge hem hebt weggedragen, zeg mij waar u hem hebt gelegd en ik zal hem wegnemen. Wie zoekt u? Ik zoek hem. Ik zoek de Heere Jezus. Ik zoek de zaligmaker. Ik zoek mijn Heere, mijn Kyrios. Kyrie, zo spreekt ze hem aan. Dat is ook iets van Heer of Heere, maar dan als tuinman met haar gevoel. Laat me toch horen waar hij ligt. En dan in overmoed. Ze denkt er eigenlijk niet eens over na. Zegt ze er nog bij, dan zal ik hem wegnemen. Hoe kan zo'n door verdriet onthutste en misschien ook wel verzwakte, bedroefde vrouw ooit het lichaam van een volwassen man wegnemen in haar eentje? Dat kan niet, zeker de dode niet. Die geeft niet mee. Ja, en ik hoef u verder niet te vertellen met allerlei details, maar dat is eigenlijk onmogelijk, zo'n lichaam. Ik zal hem wegnemen. Wat dat precies is, weten we niet, maar gemeente, laten we het hier vanuit de liefde maar uitleggen. Ik zal hem, dat staat er niet, maar even de verklaring eromheen. Ik zal hem tot me nemen. Ik zal hem in mijn armen nemen. Al was het om hem ergens anders neer te leggen. Uit tere zorg en uit respect en uit herinnering. In de afwachting toch van zijn opstanding, waarvan hij gezegd heeft, ik zal op de derde dag opstaan. Het was nog de zondagmorgen. Misschien later op deze dag, of hoe het er ook gaan zal. Maar dat zal ik nu doen. Nou, dan is toch wel een stukje weifelen, of niet? Aarzelen, hoe moet dat nu verder? Zal het wel of zal het niet? Jezus maakt er radicaal een einde aan. Hoe doet hij dat? Door zijn woord. We kunnen allerlei dingen zeggen over de openbaring van de Heere Jezus, hoe dat gaat en wat je dan ervaart. Maar lieve mensen, laat ik het maar eenvoudig zeggen, de Heere gebruikt zijn woord. Niet een bepaald visioen, ik zeg niet dat er geen droom kan zijn die op een of andere manier gebruikt kan worden. Je leest in de Bijbel ook van dromen of Johannes die zag een visioen. Wel moet ik erbij zeggen dat dat vooral in de tijd van de Bijbel was, omdat de Bijbel toen nog niet compleet was. Maar de Heere onderwijst gebruikelijk gewoonlijk door zijn woord. Daarom is dat evangelie zo belangrijk. Door de leesdienst, door de prediking, door het lezen van de Bijbel, door het je in herinnering te brengen ervan. Zijn woord, uw woord kan mij, ofschoon ik alles mis, door zijn smaak en hart en zinnen, gedachten strelen. U weet mijn weg en hoe mijn wandel is en ik wil niets daarvan voor u, mijn God, verheer, achterlaten. Nou, ze stort haar hart voor hem uit. Stort voor hem uit uw ganse hart. En dan geeft de Heer een antwoord op. Door zijn woord. En zij verwachtte dat de Heer Jezus een heel betoog aan Maria had laten horen. Maria, zus en zo. En waarom doe je nu zo? Waarom denk je dit allemaal? Waarom twijfel je? Ik heb het toch zo vaak gezegd. Ik heb er 3 keer mijn discipelen op gewezen, minimaal. En ongetwijfeld is er daarvan wat gehoord. Is dat ook tot haar doorgedrongen? Of misschien nog wat vermanender en bestraffender. Foei toch, Maria, je ongelovigheid. Je verwarring, moet dat nu allemaal? Of misschien troostend. Schrik niet, wees niet bevreesd. Wees gegroet. Welkom, nee. Dat had Jezus allemaal kunnen doen. En terecht. Maar met één enkele naam maakte hij een einde aan haar weifelen. En ook aan haar wenen. En laat hij het weten in haar hart komen. Maria, God noemt ons bij onze naam. Dat is als Jezus zich voor het eerst of opnieuw openbaart, bekend maakt, wil dat zeggen in het evangelie, dat je op hem ziet. Als de gekruiste, als de opgestane, als de enige zaligmaker, dan is dat voor mij. Ik heb u bij uw naam geroepen. Gij zijt mijn. Of zoals de catechisme het zegt, mijn, uw enige troost in leven, dat ik niet van mij, maar van mijn getrouwe zaligmaker, Jezus Christus, het eigendom ben. Maria! Betekenis is niet gemakkelijk, als er een betekenis aan te hechten is, die wij weten dan, want alle namen hadden waarde natuurlijk en betekenis, als we die weten dan zou ik zeggen, is het zondaar, rebel, rebellin. Onze dochter ook die een van haar doopnamen gegeven, Maria de Eerste, en ze vroegen wel eens, nou wat betekent mijn naam? Ik kan het moeilijk terugvinden, ja. Nou, 1 betekenis als dat het is, is die van zondares, rebellin. Ja, dat is niet zo'n mooie naam natuurlijk, ja, prachtige naam, maar het gaat over de betekenis. En zoveel vrouwen hadden die naam, toen en nu. Maria de moeder van Jezus, Maria Magdalena, Maria de andere Maria, de tante van Jezus, nou enzovoorts. Zondaar, rebellin in jezelf, rebel, maar je bent welkom bij mij, Maria. En zij zich omkerende, je zou er zo overheen lezen, maar draait ze zich nu weer naar het graf dan? Want ja, kijk, in vers 11 staat ze dat graf te kijken, bukkend. En in vers 14 keert ze zich achterwaarts, met heel haar lichaam keert ze om naar Jezus of naar die tuinman van wie ze dacht dat hij het was te kijken. En dan draait ze zich weer om, terug naar het graf. Nee, was dat maar waar dat ze Jezus aan bleef kijken. Ze was inmiddels voordat Jezus haar noemt als Maria weer terug naar het graf aan het kijken. Ze keek weer dat lege graf in. Nadat ze haar hele hart voor die tuinman, vermeende hovenier, had uitgestort. Weer dat graf inzien. Wat is de ongelovigheid of de verwarring, noem ik het dan, toch halsstarrig. Als God het niet verhoedt, als Jezus zich niet opnieuw laat zien, dan blijven we kijken waar we niet kijken moeten. Opnieuw keert ze zich om. Weer ziet zij Jezus. Maria, zij zich omkerende, zij, en dan breekt het geloof door, Rabboni, mijn grote meester, wil het letterlijk zeggen. Mijn allerbelangrijkste leider. Net als Nathanael die gezegd had, gij zijt de zoon van God, gij zijt de koning van Israël, Rabbi. Of zoals de belangrijkste rabbies werden genoemd, Rabboni. Rabbo, maar dan hier mijn Rabboni, de hoogste profeet die me onderwijs geeft, opnieuw, De enige hoge priester die zijn handen zomaar aan me laat zien opnieuw. En de eeuwige koning die mij leidt en regeert. Christus heeft zich eerst geopenbaard, las ik ergens, om zich te meer met duidelijk, eerst verborgen om te meer met duidelijkheid zich aan haar bekend te maken. In een kleine toorn, zegt God tegen Jesaja, heb ik mijn aangezicht een ogenblik van u verborgen. Maar met eeuwige goedertierenheid zal ik mij over u ontfermen, zegt de Heere, uw verlosser. Dat is evangelie toch? Van Jezus kant. Nou, dat heeft Maria mogen ervaren. Dan komt er nog een opdracht, we letten daar nog kort op. In het derde punt, maar zingen eerst uit Psalm 35. Twist met mijn twisten, hemelheer, het eerste vers. En zeg haar uiteindelijk, eindigt de psalm in de majeur. De wijze is natuurlijk al zo, maar eindigt het qua inhoud ook in de majeur. En zeg haar, ik ben uw heil alleen. Van deze mineur naar de lof aan God. Psalm 35, het eerste vers. Wetende Maria, ze heeft door het onderwijs van de Heer Jezus, wat ze hoort en wat ze ziet, een boodschap doorgegeven. Jezus zei tot haar, hij sprak haar al aan, Maria, en nu komt er onderwijs. Allereerst vanuit de negatieve zin, raak mij niet aan. Dat is vreemd, want ja, Thomas mocht, ik zei het al, de tekenen wel aanraken en de andere discipelinnen, die vrouwen, aan wie Jezus zich vlak daarna of misschien net daarvoor had geopenbaard, die mochten dat ook doen, die grepen zijn voeten en aanbaden hem. Maria blijkbaar niet. De lessen die de Heer geeft aan zijn kinderen kunnen zo verschillend zijn. Wat de een nodig heeft, heeft de ander niet of minder nodig. Blijkbaar was Maria nog zoveel te veel, was ze nog te veel bezig met haar gevoel, of moest dat geloof een andere richting uit worden geduwd, of. Nou, in ieder geval, het heeft alles te maken met wat er achteraan komt, want ik ben nog niet opgevaren. Dat wil niet zeggen, na mijn opvaring mag je het wel doen, dat kon ook niet meer. Maar Jezus zegt, je mag me nog niet aanraken, je mag me niet aanraken, want ik ben nog hier. Hij wijst daarmee, ja, niet zozeer op wat hij nog hier is, maar op wat hij gaat doen. Want die boodschap moet ook worden doorgegeven. Ik vaar op tot mijn God en uw God, mijn Vader en uw Vader. Het gaat Maria over, het gaat om de hemelvaart. Het gaat om de voortzetting van de heilsfeiten. Het gaat via de hemelvaart. En het zit er aan de rechterhand van God uiteindelijk over de volmaking van het koninkrijk van God. Over datgene wat volkomen zal zijn nadat ik opnieuw zal komen. Maria wordt als het ware naar boven getrokken. Als ze de voeten van de Heer Jezus had aangeraakt, had ze letterlijk nog weer naar beneden gekeken. Het was misschien ook wel heel goed mogelijk, want ze zit dan gebukt bij het graf. Ze bukte in het graf, staat er in vers 11. Nou, dan is de afstand tot die voeten nog niet zo groot. Dat is een gebruikelijk gebaar als je iemand aanbad in het oosten. Dat kon op die manier. Maar Maria moet naar boven kijken. Je moet het van de toekomst verwachten. Je geloof moet worden versterkt in datgene wat nog komen zal. Ik ga heen om uw plaats te bereiden. En ik zal u tot mij nemen, opdat ook gij zijn moogt waar ik ben. Daar moet je mee bezig zijn. En die boodschap hebben natuurlijk alle gelovigen nodig, maar in het bijzonder werd het tot Maria gezegd. En dan positief, na die negatieve aanzet, zeg maar, ik ben nog niet opgevaren tot mijn Vader, daar ga ik naartoe. Dat duurt nog maar een paar dagen, 40 dagen om letterlijk, zoals letterlijk is, en dan ga ik terug. En dan ga ik, ja, naar mijn Vader en naar de Vader van mijn discipelen, ook uw Vader dus. En naar de God van mij en de God van mijn discipelen en ook uw God. En dat moet je tegen de broeders, tegen mijn broeders zeggen. Zegt mijn broeders, mijn discipelen, het evangelie van Marcus zegt er dan nog bij, en Petrus. Die krijgt nog een aparte plaats in de vermelding. Als de vrouwen dan heen gaan om dat woord te verkondigen, om dat evangelie verder te brengen, en de Heere Jezus ze de opdracht geeft om de discipelen dit allemaal aan te kondigen, dan is bij Maria eigenlijk ook zo. En we weten niet precies hoe het gegaan is, Maria staat hier apart, alleen, en de andere vrouwen krijgen dezelfde opdracht om, ja, die boodschap van het opstandingsevangelie door te geven. Hij was gekruist, hij is opgestaan, dat is de boodschap die de vrouwen brengen en Maria, Magdalena, ze hebben elkaar wellicht bij de discipelen ontmoet. En ze repeteren hetzelfde woord. Maria krijgt er nog een dimensie bij. Je moet spreken over de hemelvaart, dat lees je niet van die andere vrouwen in Marcus 16. Je moet spreken over de toekomst. En juist daarom en daartoe. Vanwege dat feit en met het oog daarop moest Maria gericht zijn op wat boven is. Raak mij niet aan. Ik ga heen naar mijn Vader. En als geloofsgehoorzaamheid leest u er ogenblikkelijk achteraan Maria Magdalene. Haar volle naam wordt weer genoemd. Maar uit Galilea, waar de Heer ze gezaligd had, in het wonder dat hij lichamelijk, maar ook geestelijk in haar ziel heeft bewerkt. Ze ging heen naar het al die jaren gediend te hebben van de Heere Jezus en hem te volgen. Ze verlaat hem een ogenblik om de discipelen te boodschappen. Wat? Wat er allemaal gebeurd was. Ja, ook. Maar wat heeft daarin de nadruk? Dat zij de Heere gezien had. Nee, dat ze de Heere gezien had ook. Dat ze de Heere, de Heere, niet die andere Curios, die tuinman. Die hovenier, maar de Heere had gezien. Ik heb hem gezien. Ik ben een ooggetuige geweest van zijn opstanding. En dat hij ook dit tegen haar had gezegd. Wat? Nou, dat van die hemelvaart. En dat van mijn broeders. Weet je hoe die jullie genoemd heeft, discipelen? Mijn broeders. Weet je hoe die God genoemd heeft? Uw God. En weet je hoe hij zijn vader noemde? Uw vader. En dat voor verlaters. Voor een verloochenaar. Voor iemand die de Christus ontkend heeft. Voor discipelen die ontrouw waren. En vreesachtig. Omwille van de macht van de Joden. En het Sanhedrin en van de Romeinen. Om hun geloof te sterken, hun liefde aan te wakkeren en hun hoop levend te doen zijn. Maria Magdalena, wenend, weifelend, wetend. Het is de vrouw van het geloof, van de liefde en van de hoop. De liefde bracht haar naar het graf, waar ze aanvankelijk wenend zat. Het geloof brak door in haar leven. Als de Heere Christus zich openbaart en de twee namen Maria en Rabboni als in één zin, als in één ogenblik door haar Christus en door haar worden genoemd. En de hoop op de toekomst mag zijn als het anker van de ziel. Dat hij haar dit heeft gezegd. Ik heb het niet alleen gezien, maar ik heb het ook zelf uit zijn mond gehoord. Pasen anno domini 2026. Staat u nog voor in uw gedachten gesloten graf? Of voor een geopend graf waarvan je zegt, wat moet ik ermee? Of lig je zelf nog in het graf van de dood geestelijk? Ontwaakt gij die slaapt, stad op uit de dood. Sta je er nog voor dat open graf? Ga er eens in, kijk eens wat er ligt. Een paar doeken, getuigen van het wonder. Er zitten twee engelen, ze kunnen je ook niet zalig maken, maar brengen wel een boodschap. Je moet het graf uit, om daar Jezus te ontmoeten. En om daar de levensvorst te zien. En het werkelijk echt te geloven. Met geloof, met hoop en met liefde. De Heere is waarlijk opgestaan. Amen. Wij gaan eindigen met dankgebed. Heer, u hebt het gezegd bij monden van David in het Oude Testament. Gelijk een vader zich ontfermt over de kinderen, ontfermt zich de Heer over degenen die hem vrezen. U hebt het getoond vanuit de geschiedenis die we vanavond hebben overdacht. En u bent dezelfde God. Betoon het ook ons allen. Laat het ons zien en horen en geloven. De Heere is waarlijk opgestaan. En hij is van Simon, van ons allen, gezien. Dank voor wat u ons gaf, om Jezus wil uit genade alleen. Amen. Psalm 145, we zingen daarvan het tweede vers en laten we ook vers 7 bijzingen. Ik zal, o Heere, die ik mijn koning noem, de luister van uw majesteit de roem verbreiden. De Heere bewaart de ziel die hem bemint, maar hij verdelgt, dien hij goddeloos bevindt. Mijn blijde tong zal roemen in de Heere, niet alleen die van mij, maar ook alle vlees, en alle vlees zal juichen tot Gods eer. Psalm 145, de versen 2 en 7. gemeente, bewaart het woord, verheft uw harten tot God, ontvang de zegen van de Heere en ga daarna allen heen in vrede. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen. Zegen. Thank you.